Dit is de RPSH Kenniscast, waar kennis, inzicht en gezondheid samenkomen. Voor zorgprofessionals en iedereen die gezondheid echt wil begrijpen. Want verder luisteren is verder leren.
Hartelijk welkom bij Knowledge is Power, de podcast van RPSH. Vandaag zit ik hier met Denise Boon, de vakvrouw voor histamine. Histamine-gevoelige mensen en auteur van een boek over voeding, die juist daarbij past. Nou, jullie kennen Denise. We hebben al vaak een podcast opgenomen.
En als het goed is wel.
Ja, nee, dat begint ze al.
Sorry.
Nee, Denise, heel fijn dat je weer hier bent in het Zeeuwse beland.
Dankjewel.
En vandaag, in de voorbereidende fase hier van deze podcast, had je een heel spannend onderwerp, namelijk het mysterie waarom histamine-intoleranties kunnen ontstaan. En je hebt dat heel mooi verwoord. En ik zou aan jou graag de eer laten dit te noemen, want het omschrijft het.
Dank je, Ralf. Sowieso leuk om hier weer te zijn. Dank voor de uitnodiging. Ik zal maar meteen de luisteraars niet langer in spanning houden. De onzichtbare hoofdrolspeler van een histamine-intolerantie.
Ja, en nu moeten jullie kijken hoe streng Denise daarbij naar mij kijkt. Ik ben niet de schuld voor de histamine-intolerantie. Maar Denise, jij hebt natuurlijk niet voor niets deze titel bedacht. Vertel.
Ja, nee, je hebt helemaal gelijk, Ralf. En ik hou wel van een beetje prikkelen, een beetje teasen. Dat voedt de honger in ons. Ja. Anders geven we al meteen zoveel weg. En toch wil de mens graag een beetje die honger opzoeken. Want die honger moet ook gestild worden. En dat is eigenlijk wel een mooi ezelsbruggetje. Ja, een mooie woordspeling.
Ja, ja.
Naar waar we het over gaan hebben. Want eten doen we de hele dag door. En heel vaak staan we als mens, maar ook wij als therapeuten, niet goed stil bij wat er allemaal in dat lijf gebeurt. En met name de meest basale functies, om maar even zo te zeggen, wat we ook voor lief nemen. We stoppen iets in onze mond en het komt weer uit onze kont. Zo plat als het is, zo is het ook.
Ja, ja.
Maar daartussen, er gebeurt zo ongelooflijk veel. En heel vaak, nogmaals, ook echt ons therapeuten, wij nemen het heel vaak voor lief. Denk maar aan een drukke consultdag en haast, haast, haast. Oh ja, er moet nog gegeten worden.
Ja.
Wordt nog wel eens tussendoor gedaan. Even een bammetje uit het vuistje.
Ja.
Of snel wandelend, want we hebben maar een half uur en ik wil eigenlijk ook nog bewegen. Hè?
Ja.
Wandelend eten. Heel logisch dat dat af en toe gebeurt. Alleen als het meer regel wordt dan uitzondering, dan moeten we onszelf ook echt achter de oren krabben. En het is een beetje een lange intro, maar ik zei het al even, we houden van de spanning erin houden.
Ja.
De onzichtbare hoofdrolspeler van een histamine-intolerantie is de vertering.
Ja.
Dus als die spijsvertering, dat is eigenlijk ook wel weer een mooi woord, hè, spijsvertering.
Ja.
Hoewel het niet alles covert, want in mijn perceptie moeten ook emoties verteerd worden.
Ja.
Niet alleen de voeding. En misschien spelen emoties verteren nog wel een grotere rol in deze onzichtbare hoofdrolspeler.
Je ziet me al lachen. Hè?
Ja, je zit al lekker hier te glimlachen.
Ja,
ja. Maar goed, wij kunnen denk ik wel 3 uur vullen. Dus daar moeten we mee uitkijken dat we dat niet doen. We gaan het in de eerste plaats hebben over de spijsvertering.
Ja.
En waar het bij heel veel van onze cliënten, en in jouw geval patiënten, hapert.
Mm-hmm.
Daarin, waarmee, als die spijsvertering niet optimaal verloopt, je eigenlijk al direct een enorme histamine-accelerator kan hebben.
Ja.
En als je die basis, dat fundament, niet doorhebt of niet en ook niet aanpakt, maar begint natuurlijk bij het in kaart brengen ervan, van is dat inderdaad ook bij deze persoon een onzichtbare hoofdrolspeler? Zo ja, dan moet je eerst aan dat fundament bouwen. En dat moet je eerst weer rechtzetten. Anders heeft bijna de rest van je therapie geen zin, zou ik durven zeggen.
Ja.
En dit klinkt allemaal heel wijs. Het is echt in de loop der jaren heb ik dit echt zo ervaren bij mijn cliënten. En ik weet nog heel goed dat Julia dat jaren geleden, een van de
docenten
van RP, ja, dat toen al echt nou bijna ons op het hart drukte, ons therapeuten, van denk aan de vertering. Ja. En ook een aantal parameters in de verschillende ontlastingsscreenings die we bij RP kunnen aanvragen, aan ons liet zien. Van dit zijn allemaal indicatoren voor de vertering. Niet alleen de verteringsresten, niet alleen de pancreaselastase, er zijn er nog veel meer. Nou, fantastisch ook hoe RP ons daarin op weg helpt om juist ook tussen de regels door te lezen. Ja. Je weet, ik ben fan van RP. Ik werk ontzettend veel met veel plezier met jullie samen nog steeds. Maar dat maakt het dus ook heel interessant. En uiteindelijk gaan we ook toekomen aan meten is weten. Maar goed, we gaan eerst even terug naar de basis. En daarvoor ga ik hem zo weer lekker aan jou geven, Ralf.
Zo.
Hoppatee, ben hete aardappel aan jouw kant. De vertering.
Ja.
En zoals altijd hebben we het niet voor besproken, ja, op hoofdlijnen, maar we doen het on the go. We weten natuurlijk, het begint in de mond, hoofdrol in de maag. Maar goed, de dunne darm en de dikke darm zijn ook ongelooflijk belangrijk.
Ja.
Wat komt er als eerste in je op rondom dit thema, wat jij met ons wil delen vanuit jouw praktijk, rondom die vertering, die spijsvertering als hoofdrolspeler?
Jo.
Graag gedaan.
Dat heb je. Ik moet nog even die hete aardappel opvangen.
Ja, daar is.
Dus, minder dan verbranden. Nou, de vertering is natuurlijk het hot item. En we kennen uit de traditionele geneeskundes, dus die duizenden oud zijn, kennen we natuurlijk dat uit de verteringsenergie. Nou, dan denken veel mensen naar die zwever. En vandaag de dag weten we dat het alles andere dan zwever is. Doordat het harde biologie en biochemie is. Die het ten dragen komt om überhaupt mogelijk te maken dat we voeding, dus wat we in de mond stoppen, ook kunnen omzetten uiteindelijk naar energie.
Ja.
Ja, dat noemen we dan metabolisme of stofwisseling. Ja? En om dit te kunnen hebben we vertering nodig. Ja, dat heb je al inleidend gezet, vertering. Vertering heeft wat te doen, je zet voeding uit elkaar. Dus wat je instopt, breek je in andere stofjes af, die dan voor het lichaam passend zijn, die we kunnen gebruiken. En alle ongein, die brengen we naar de wc-pot. Heel, heel simpel door de bocht, toch?
Dus
spannender kunnen we niet maken. Maar het proces zelf is superspannend. Het proces zelf is hoog ingenieus ingericht. Het geeft zoveel mogelijkheden ziek te worden als het niet goed op elkaar afgestemd is. En daar komt nog niet eens nu de bacteriën om de hoek kijken. Die bacteriën, waar we het natuurlijk altijd over het biome hebben, nu ook met de 4D-diagnostiek, die eten natuurlijk. De ene zijn de groenteneters, dat zijn de anderen zijn de vleeseters, de anderen zijn de fruiteters, om het categorieën te geven. Dat is niet helemaal zo, maar om het even inzichtelijk te hebben. Maar om dit te kunnen doen, moet eerst voorwerk gemaakt worden. Net zoals in een huis. Ik weet dat nu net, mijn dochter is nu, de oudste dochter, een huis aan het verbouwen met haar vriend. wat gebeurt daar? Eerst maar worden de muren afgenomen, het wordt geschuurd, geplamuurd. En nou, je hoort, ik ben daar helemaal geen vakman in. Dus, maar dat moet alles gebeuren. Dus je moet voorwerk doen, voordien je eigenlijk naar de mooie behang kan gaan.
Eigenlijk eerst slopen, hè? Slopen, opruimen,
ja.
Plamuren, wat je zegt.
Ja, dus dat doe je. En dat doet ons lichaam ook. We krijgen iets binnen, dat gaan we kauwen. Dan komt er amylase bij, dan komt het in de maag. Dan komen er ook weer verteringsenzymen bij. De maagzuur daarbij, de pepsine daarbij. De gastrine wordt aangezet. Dus zijn alles verteringshormonen en enzymen die we dringend nodig hebben om het voorwerk te maken.
Ja.
Om dan de voeding die je binnenkrijgt, die dan eigenlijk de bacteriën presenteerd wordt, dat hun het goed kunnen verwerken zonder dat we ziek worden.
Juist.
En dat die bacteriën dan hun goed werk kunnen verrichten. Nou, en dat weten we alle. Daar hebben we al vaak een podcast in het verleden gehad, wat bacteriën alles goeds voor ons kunnen doen. Ja, dus van de aanmaak van leuke neurotransmitters, dat we lekker voelen, dat we genoeg energie hebben, voor de immuniteit zorgen. Dus er zijn zoveel dingen. Maar ja, die zijn afhankelijk van een optimaal voorwerk. En dat wil ik iedere luisteraar aan het hart drukken. Zorg ervoor dat de niet-bacteriële vertering, zo noem je dat dan, dus dat is de enzymatische en hormooninregeling van vertering, dat die loopt als een Zwitserse klok. Ja, heet dat zo?
Ja,
dus
ja.
Dat het heel precies goed getimed afloopt. Dus die processen zijn aan elkaar gekoppeld.
Ja.
Nou, en het begint eerst maar met voldoende maagzuur, wetende dat dat afneemt als we ouder worden. Nou, en vandaar zie je dan heel veel ook chronische klachten ontstaan. En eigenlijk is het geen hogere wiskunde dat je één en één samenrekent. Dan zeg je, nou, als je vertering daar slechter wordt, dan ontstaan weer wat chronische klachten. Bijvoorbeeld, je wordt eerder richting een diabetes gestuurd. Of je krijgt eerder echt dat je zegt, oh, mijn buik voelt opgeblazen. Dat had ik vroeger niet. Wie kent niet de ouderwetse seniorenteller of bord in een restaurant? Waar heel kleine portjes nog gegeven worden, omdat die vertering het niet meer aan kan.
Ja.
En dat is het cruciale voor een gezond biome, is eerst maar een cruciale vertering op enzymatisch en hormonaal gebied.
Ja.
En nou, ik ga nu, ik wil ik helemaal niet zoveel vertellen. En, maar je ziet, dat, ja, zo is dat thema hier ontstaan.
Klopt, en als ik hierop in mag haken, ja? Ralf, je noemde net factor ouderdom, wat zeker een belangrijke factor is. Rondom maagzuur, hè, en lage productie van maagzuur. Natuurlijk zijn er ook andere hele belangrijke onderliggende factoren die daaraan bijdragen, ook op jongere leeftijd. Denk alleen al aan een overactieve bijnieras, hè, dus te veel cortisol, precies. Te weinig DHEA, dus je stressbestendigheid legt het eigenlijk af tegen de stressbelasting of ervaring van het lichaam. En dat kan natuurlijk zowel van intern als van extern komen, hè, de stress. Dus welke druk leggen we onszelf op, maar ook letterlijk de dierentuin in je buik als die is ontploft.
Ja, kan ook stress geven, ja.
Exact. En dat is ook iets wat denk ik belangrijk is, omdat je heel terecht ook de bacteriële vertering erbij haalt. Wat natuurlijk in de dikke darm zich afspeelt, het laatste verteringsstation, om het even zo te zeggen. Maar dat, daar zit ook vaak een deel van de oorzaak van het probleem.
Ja.
Dus het is van beide kanten, hè, eigenlijk van uit de mond gezien naar de volgende stations, eigenlijk zo aflopend van checks en balances doen. Van wat is hier nu de status? Zijn er tekorten ontstaan waardoor het eten niet goed verteert en je buik opblaast bijvoorbeeld? Of hè, andere dingen die jij noemde, maar ook dus de histamine doet stijgen. Want daar hebben we het natuurlijk nu centraal over, hè, als thema in deze podcast. En ook straks in de bijscholing in juni.
Ja.
Daarover straks denk ik nog even iets meer. Dat we nog even iets aan de collega's ook over delen. Maar ook andersom. Dus dat je eigenlijk vanuit de kont gezien terug gaat kijken naar, wacht eens even. Oké, dikke darm. Wat is daar de situatie? Ja. Want ook al wil je natuurlijk niet dat die dikke darm alles moet oplossen, of in dit geval met name de bacteriën, als daar een deel van de oorzaak zit en je hebt dat niet helder, ja, dan kun je dus van daaruit ook weer een histamine-intolerantie in de hand werken.
Ja.
En zo grijpt het eigenlijk van boven naar beneden, maar ook van beneden naar boven in elkaar.
Ja.
Welkom in de complexiteit.
Ja, en dat is het.
Het menselijk lichaam.
Dat is het. En dat is, je hebt het, de verborgen of de niet gekende factor. En van histamine-intolerantie.
En die de onzichtbare hoofdrolspeler.
De onzichtbare hoofdrolspeler, dankjewel. De onzichtbare hoofdrolspeler. En dat betekent uiteindelijk, en dat weet iedereen die ook mensen helpt met histamine-intolerantie, wordt de voeding aangepast, wordt van alles gedaan, dan gaat het die mensen een stukje beter. Maar zodra het feest hier bij oma komt, gaat het weer in binnen no time zijn die klachten terug. Dus het sociale leven is enorm beperkt. Of. En eigenlijk moet het lichaam redelijk alles kunnen.
Ja.
Ja, toch? Dat is zo. Als we in de wereld gezet worden, en helaas is dat niet iedereen gegeven. Maar als ik zie dat een therapeutische interventie alleen korttijdig effect heeft, en bij het kleinste maar daarnaast trappen, weet je wat je zegt, de 80-20 regel, hè?
Ja.
Alles alweer erger wordt, dan heb ik iets over het hoofd gezien. Ja, dan ben ik gewoon, dan heb ik niet goed doorgemeten welk probleem ligt er nog. En dat was nu die factor, die ongekende factor, dus dit verteringsenzymsysteem.
Ja.
En dan moeten we niet alleen aan de pancreasenzymen denken. Want het hele verteringssysteem kent natuurlijk een opvolging. Ja, dus het begint zelfs met histamine in de maag. Je moet histamine aanmaken, wel dat de maagzuur bevordert. Dus als je veel te weinig histamine zou hebben, maak je nooit, never genoeg maagzuur aan. Wat een slechte vertering indiceert.
Ja.
Ja, dus je kan het nog een keer omdraaien.
Exact. En vanuit een maagzuurtekort heb je natuurlijk ook weer vergrote kans op een B12 tekort.
Ja.
En B12 tekort en histamine intolerantie hebben ook weer onderling samenhang.
Ja.
Dus zo zie je op meerdere vlakken dat het op elkaar ingrijpt. Ja. En ook als een feedbackmechanisme, zowel de goede kant op om
dat
zo
goed
te zeggen.
Feedback wat je hebt. Dat is heel, heel juist gezegd, ja.
Als dus hè, ja, de slechte kant van de feedback, zeg maar.
Ja, ja, dus die slechte kant van de feedback.
Een uitwisseling, ja. Ja. Ja.
En zo, eigenlijk is dat zo, dat leren we dan ook in die training. Dan zijn, nou, hoe is nu die opvolging van die verteringsprocessen? Welk proces is nodig om de volgende proces te starten?
Ja.
En dat is niet bacterieel. Dat is enzymatisch en verteringshormoonsysteem afhankelijk.
Ja.
Ja, niet bacterieel. Die bacteriën doen later dan ook aan mee. Maar eerst maar moet het natuurlijk in de maag beginnen.
Weer dat fundament, hè? Zoals we dat nu eigenlijk zo samen hebben bedacht, ter plekke. Maar wel heel belangrijk, want ja, juist die hoofdrolspelersfunctie.
Ja.
Bacterieel kun je heel veel doen, maar het is geen oplossing. Je kan wel een hele stabiele basis neerleggen, wat ook de andere systemen die ervoor gaan helpt.
Dus
maar daar gaan we het straks nog over hebben.
Enzymatische systemen, ja.
Juist. Maar het begint inderdaad, nou, de maag noemen we terecht. Maar we hadden het, we hebben hiervoor even geluncht, ook goed voor onze vertering en onze histamine aanmaak.
Was ook nog lekker ook.
Zeker, en gezellig.
Ja.
Dus heel ontspannen. Dus hè, onze magen hebben vanuit een hele goede ontspannen staat dat maagzuur kunnen aanmaken. En ook de pancreas en de lever natuurlijk, de enzymen die nodig zijn. Maar we hadden het daar ook onder andere over, en daar gaan we het zeker in de bijscholing nog veel meer over hebben. Je moet ook verder kijken dan alleen stress. Ook belangrijk, hè? Don't get me wrong, maar het is echt een complexe puzzel. Niet voor niets, hè? De dirigent van het orkest zit in onze hersenen.
Ja.
En we kunnen daarin niet alles meten, maar daar komt dan ook weer de kracht van een goede therapeut om de hoek kijken. Ja. Met goede vragen, ook met de vragenlijsten, de anamneses die jullie aanbieden vanuit RP, kun je ook hierin weer heel veel signalen, hè, tussen de regels doorlezend zien of krijgen, om jouw cliënt weer verder te helpen van, oh, maar wacht eens even, als het al in die aansturing vanuit die hypofyse, hè, hypofyse hypothalamus, richting die pancreas, want dat is een hele interessante, als het daar hapert, ja, dan zit daar misschien wel het eerste fundament voordat je überhaupt naar die maag gaat kijken.
Ja, dat is, en daar hebben natuurlijk de meeste mensen die jou ziet in de praktijk, of die bij mij komen, of zeg maar collega breed komen, die komen je niet omdat ze 2 dagen buikpijn hebben. Dat is dan ja een fundamenteel ingreep in de kwaliteit van hun leven. Verdienen ze dan zeggen, nou, ik moet toch een keer proberen mijn maag-darmstelsel beter in de houtgreep te nemen. En in die fase, dus zijn ze al lang natuurlijk, hebben ze een ziekte, gezondheidsgeschiedenis die niet aangenaam is. En dan zie je toch dat de aansturing van de hypofyse naar de pancreas gestoord is.
Ja.
En dat kunnen we middels een anamnese goed in kaart brengen. En waarom ik dat even vertel, we leggen alle, ah, stress, je moet dat rustig en dat rustig doen. Ja. Wel, stress heeft natuurlijk een invloed op je vertering, dan kan je rest and digest valt dan weg. Dus ja, als je steeds onder stroom staat en in je hoofd aan het racen bent, staat je lichaam ook onder druk. Dus maak je minder verteringszappen aan. Ik noem het bewust zappen.
Mm-hmm.
Dat zijn natuurlijk vloeibare stoffen die dan met in die voedingspap ingewerkt worden, in die ingesta.
Mm-hmm.
Nou, en dan helpen die voedingsbestanddelen op te splitsen. Nou, en als je onder stress staat, is deze productie is gehinderd. En dat is met alle recht is die gehinderd, omdat we in nature, als we stress in, alles kunnen doen, maar niet eten en verteren. Dan moeten we zien om ons leven rennen. Ja, dus dan ga je niet tussenin nog een lekker broodje gezond eten.
Nee, ja, daar is geen ruimte voor, letterlijk.
Daar is geen ruimte voor.
Rennen, vechten, vluchten, freeze.
En dat hebben natuurlijk heel veel mensen de dag vandaag, ook als ze niet aan het rennen en aan het vluchten zijn. Dat is het, wij noemen dat 24-7 sta je aan.
Ja.
Ja, uit welke reden ook. Of dat lichamelijk is, emotioneel is, of lichamelijk omdat je heel veel pijn hebt. Ja, dan ben je natuurlijk ook niet jet van het. Dus je staat ook onder die stress as. En dus daar stuur je dan die HPA-as aan. Dus die as vanuit je hersen naar je bijen hier.
Ja.
Nou, en dan gaat je cortisol omhoog. Dus je bent in de stress. Dus ga je weer niet verteren.
Juist.
Zo. Maar als het lang gedurig is, ik spreek niet van 1-2 weken. Hè? Als je een drukke verbouwing hebt, dat is dan even. En dan gaat het weer. Je ziet, ik ben een beetje in de verbouwing geïntegreerd van mijn dochter. Zo. En,
mooi voorbeeld.
Ja, ja, is toch een mooi voorbeeld. Hè?
Zeker.
Ja, maar dat zie je ook. Mensen die dan zo'n stress hebben, of net huisje, boompje, beestje. En dan komt alles ineens. En dan zijn ze klaar, zitten in het huis, dus eerst maar ziek worden. Ja, nou ja, dat gebeurt. Hè?
Nou, gelukkig wel, want als je niet ziek wordt, heb je een grotere uitdaging. Dan blijf je maar in die HPA als doordraaien.
Dan ga je doordraaien, ja. Ja, ja, zo kan je het ook. Vandaar heb ik nog niet gezien, maar dat klopt, ja. Maar dat zijn dan zo, ja, dat zijn die normale dingen. Maar als je dan blijft in deze activatiefase, gaat die vertering omlaag. Dan gaat wel, door die aansturing, wordt dan op chronische, of op langere termijn, wordt dan ook die aansturing naar het pancreas wordt verstoord. En daarmee grijp je direct in het hele aansturingssysteem van je vertering. Dan kan je hoog en laag, rechts en links springen, dat hoe je ook wil. Dit verteringssysteem wordt
verlangzaamd. Gaat onderuit.
Gaat onderuit. En eigenlijk had ik net nog in die zinnen die je voordien had gezegd, met de ouderdom gaat vertering omlaag, maar je kan ook vroegtijdig verouderen. Dat noemen we dan een immunologische senescentie. Ja, dan heb je een jonge oude. Ja, maar dat kan je ook op vertering zien. Dus als je continu onder een stressactivatie zit, krijg je een verteringssenescentie. Dus je bent een oude verteerder. Dus je eet met 20 al seniorenborden.
Ja. Ja,
omdat je niet, of te zeggen, het beste voel ik me als ik niks eet.
Precies, of dat mensen bijvoorbeeld geen vlees meer gaan eten, niet per se uit ideologie of iets, maar meer, ik kan het letterlijk niet goed verteren. Het ligt me zwaar op de maag.
Ja, het ligt me zwaar, ja. En dat dan ook op jonge leeftijd. En dan weet je al, oké, en dat zien we dan ook in die anamnese, oké, hier is al een aansturingsprobleem.
Ja.
Dus dat betekent voor onze collega's, als ik dit over het hoofd zie en maar gewoon los met wat enzymen en probiotica zwaai, dat ik eigenlijk het probleem niet het hoofd bied.
Ja.
Dus dat is een en-en verhaal. Je gaat het niet meer om en-of, maar en-en. Dus je moet ook het fundament leggen om die aansturing te verbeteren. En die komt ook vanzelf niet goed. Ook als je stress reduceerd hebt. Het systeem is diepgaand verstoord, zodat het wel een oppepper nodig heeft, dat het werk weer kan oppakken.
Juist.
Weet je, dat is zo die hulp. Dan wordt gezegd, nou, je moet rusten. Ook zo'n punt. Ja, natuurlijk moeten we rusten. Ik kan overdrijven met rusten. Ja?
Nou, dat plus, ik ga je weer even aanvullen. Ralf.
Dat was weer die ondernemer in mij. Hè?
Heel goed. op het moment dat je alleen maar rust, maar niet gaat voeden.
Jo.
Dus niet alleen voeding, hè, eten, verteren waar we het nu over hebben. Maar ook bijvoorbeeld de bijnieren voeden met de voedingsstoffen die de bijnieren nodig hebben om tot rust te kunnen komen.
Ja.
Ja, dan kan het ook of heel lang duren voordat je uit die molen raakt.
Ja.
En wat ik bij sommige mensen zie, het lukt dan vaak ook niet. En dat is ook weer waar het interessant wordt, want het is, ik ben zelf erg fan van dierlijke concentraten, dus hoe noem je dat, orgaanconcentraten.
Orgaanextracten.
Als het nodig is, om dat heel gericht in te zetten. Moet natuurlijk ook wel passen bij de cliënt, maar dat versta ik onder in dit geval directe voeding. Eigenlijk het bijvoeden van het organen orgaan die uitgeput zijn. Ook de pancreas kan ook heel erg goed gedijen bij pancreatine. Maar goed, nogmaals, het moet wel passen bij de persoon, maar dat kan een enorme boost geven om uit die molen te komen. Even los
uit die
van
zwakte van het orgaan.
Dat. Als los van natuurlijk de drukte uit het leven halen en kijken, oké, wat geeft je dan zoveel stress waardoor je maar eigenlijk je lichaam uitput.
Mm-hmm.
Even nu uitgaande van leefstijl oorzaken. Het is natuurlijk breder dan dat, maar dat nemen we natuurlijk ook mee in onze therapie.
Ja.
Maar onderschat dus ook de voeding niet van de organen zelf.
Ja. Je moet voeden om te kunnen presteren.
Dat.
En een orgaan heeft power nodig.
Exact dat. Ja. En bij histamine-intolerantie zijn natuurlijk zo vaak zoveel vage symptomen, om het maar even zo te zeggen, die op heel veel dingen kunnen plakken. Hè? Je noemde al terecht de opgeblazen buik. Nummer 1 geworden klacht in mijn praktijk. Ik heb niet voor niets ook een programma, Nooit meer een opgeblazen buik, waar we onder andere een hele module aan de vertering wijden. Okay. Ook een hele module aan histamine. Heel interessant.
Heel goed.
En de derde is het microbioom, hè? De dierentuin. Ja. Je ontkomt niet aan die drie als je het hebt over een opgeblazen buik. Maar vermoeidheid, ook zo'n vage, hè? Ook onder heel veel dingen te scharen.
Ja.
Huiduitslag, acne, eczeem. Tuurlijk, ontstekingsreacties in de darmen spelen nagenoeg altijd een rol.
Ja.
Maar goed, ontstekingen en histamine gaan natuurlijk ook hand in hand met elkaar.
Ja.
En wat is vaak, wat ik dan hoor van collega's, dat hoor ik natuurlijk naar aanleiding van de bijscholingen die ik nu al een aantal jaar in samenwerking met jullie mag verzorgen. Wat ik heel leuk vind om te doen, leer ik zelf ook nog steeds heel veel van. Ik vraag altijd
en wij
om
van jou.
Nou, dat is fijn. Ja. Ik vraag altijd om feedback daarna aan de collega's. En wat ik heel vaak merk is dat veel collega's zich eigenlijk blind staren op... En ergens is het ook logisch, hè? We denken dan van, oké, de maag, de spijsvertering, dus moet de histamine in ontlasting verhoogd zijn. Als we hem even vertalen naar meten is weten, ik wil het in kaart brengen voor mijn klant. En wordt alleen die histamine in feces, hè, in ontlasting gemeten.
Ja.
En dat zou ik echt de collega's op het hart willen drukken, maar ook alle luisteraars. Als je vermoedt dat histamine een rol speelt bij je, neem een deskundige in de arm en ga samen de behandeling aan. Maar begin met meten.
Ga niet zelf proberen. Hè?
Liever niet.
Het is zo'n complex onderwerp.
Dat, maar net zoals testen. Er zijn nu best wel veel testen ook los verkrijgbaar voor de consument. Je moet ook een test kunnen interpreteren. Maar het begint ook bij, wat vraag ik aan? Want ik ga toch even een linkje maken naar misschien wel een van mijn lievelingsonderzoeken bij jullie.
Ja.
De methylhistamine in urine. Want die wordt zo vaak niet gemeten of niet ingezet. Vanuit die aanname, het moet haast wel in die opgeblazen buik. Nou, dan moet het probleem toch echt letterlijk in die buik zitten.
Ja.
Hoe vaak ik al niet de uitzondering heb gezien dat het methylhistamine is die verhoogd is.
Dat is een urinetest.
Juist,
ja.
Dank voor de aanvulling. En het mooie van die test is, je kan ook zien, er zijn verschillende parameters. Je kan zien, hapert het bij de lever? Of hapert het bij de nieren? Ja. Of allebei, dat is ook interessant. En dan kun je weer verder die puzzel leggen. En wat ik heel vaak probeer bij mijn klanten, en het lukt meestal ook gelukkig, is de oorzaak onder de oorzaak in kaart brengen van hun klachten. Want als je alleen die eerste oorzaak meeneemt, bijvoorbeeld, mevrouw, u heeft een opgeblazen buik. Oorzaak daarvan, histamine-intolerantie. Uw histamine is verhoogd. Ja, maar waardoor raakt die histamine verhoogd? Want als je die oorzaak daaronder dus niet weet, kun je die angel er niet uithalen. En dan komen we toch weer terug op die vertering.
En daar speelt namelijk bijvoorbeeld de maagzuur een grote rol.
Exact.
Heb je weinig maagzuur, blijft die histamine doorstijgen.
Exact.
Ja, dus, en dat is heel simpel. Dat is de taak. Die zegt, nou, we hebben te weinig maagzuur. Ik moet meer histamine aanmaken. Dat meer maagzuur geproduceerd wordt.
Juist.
Welkom alle maagbeschermertjes patiënten.
Dat.
Ja, dus als je die bijpakt waarschuwing leest, zijn het eigenlijk alle klachten die kunnen optreden, vallen een beetje op de rekening van de histamine.
Ja.
Maar ja, goed, dat kan ook met toenemende leeftijd natuurlijk. Ne? Je neemt meer af, dus er moet meer histamine gemaakt worden om meer van die maagzuur te produceren.
Ja.
Dus dat kunnen we natuurlijk best goed koesteren. Ne? Dat kan je niet koesteren, nee, moet ik zeggen. Dat kunnen we goed verbeteren.
Juist.
Ne? Niet alleen met maagzuur geven, sondern ook weer de maag in staat stellen voldoende maagzuur te produceren, van zichzelf uit.
Exact. Want dat is altijd het doel, hè? Dat zelfhelend vermogen wat zo sterk is in ieder lichaam. Ja. Alleen ook heel erg sterk ontregeld kan zijn geraakt in de loop der jaren door allerlei onderliggende oorzaken. En daar gaan we het nu niet over hebben, want dan vullen we echt 3 uur.
Ja.
Maar dat is een mooi moment voor de bijscholing om er meer op in te gaan. Maar wat jij zegt, we kunnen een hoop doen om die balans en dat zelfregulerend vermogen weer
te herstellen.
Juist. Alleen je moet wel weten aan welke knoppen je moet draaien.
Ja.
Want sommigen, als we het even hebben over maagzuur aanvullen, sommige mensen verdragen pepsine niet.
Nee.
Als je dan met de reguliere gaster HCL aan komt zetten, die fantastisch is, maar waar wel pepsine in zit, ja, dan kan het misschien helemaal niet liggen aan dat aan de HCL zelf.
Nee, aan die pepsine.
Aan de betaine, maar aan de pepsine.
Ja.
Ga je daarna de vegan, de gaster vegan inzetten en geeft dat verbetering, of juist dus echt verlichting, heb je daar alweer een stuk van de puzzel opgelost.
Ja, daar is een zure protease in plaats van die pepsine, die dan wel helpt de eiwitten op te splitsen.
Ja.
Dat wel. Maar zonder is er wel geen pepsine. Ja, dat
exact.
Is waar. Ja.
Maar ook via een andere route, en dat vind ik ook interessant. Soms kan het ook mooi werken om bijvoorbeeld de HISPA, wat veel breder werkt, hè,
ja,
op eigenlijk alle vier de histamine-receptoren. Waar we zeker ook in de bijscholing weer op in gaan zoomen, op die receptoren. Heel interessant. Als je daarmee de histamine verbetert, hè, de histamineproductie,
ja,
en je werkt aan andere onderliggende oorzaken, dan kan het ook weer op die manier de productie van maagzuur weer herstellen. Dat is weer dat feedback.
Ja, het feedback systeem weer loopt. Ja.
En dat is wel interessant.
Ja, maar waarom is het de verborgen factor?
Ja.
Nee, we hebben niet verborgen.
De onzichtbare hoofdrolspeler.
Ja.
Ja.
En daar zijn we de hele tijd. Dat is het hele verteringsproces met bijna 40 verschillende verteringshormonen. Hormoontjes. En enzymen die daarbij horen. Die alle op elkaar afgestemd worden in gang gezet.
Ja.
En ze hebben vaak ook dubbele, drievoudige functies. Maar onder andere ook voor de vertering.
Ja.
En daar komt maar één ding op, Denise, die ook een verteringsrelevante stof, dat heet somatostatine, dat is eens de rustgever. Die zegt, nou, we gaan nu maar dat histamine vertellen, je hebt genoeg produceerd. En dat is goed zo, hè? We hebben genoeg maagzuur, de vertering is in gang gelopen, de gastrine is goed geproduceerd worden, dus die PN, de wasmachine, maagloop, weet je, alles wordt lekker gekneed. Nou, en dan komt de voeding gaat een stukje verder, komt dan in het duodenum terecht en dan in het ilium en later in het ilium daartussen in de kronkeldarm, in de jejunum, worden stoffen opgenomen. Als het alles een beetje lekker loopt, nou, dan kan de maagzuur even zeggen, nee, nu maak je me minder aan. Nou, een daarvan is dan de somatostatine. En nu komt wat spannends, dan ga ik je een beetje uitweiden. Dat wordt natuurlijk in de dunne darm geproduceerd, maar ook in het pancreas, dus in de alvleesklier, en in onze hypothalamus-hypofysesysteem. Dan zie je weer die aansturing.
Ja, die dirigent.
En dan zie je hoe nauw het ligt. En misschien zie je dat dan juist over het hoofd.
Ja.
Dat je eigenlijk dat histamine niet het gevolg van histamine het hemzelf is.
Mm.
Alleen omdat die tegenspeler loilakkig is of niet kan starten.
Ja, buiten spel wordt gezet.
Buiten spel wordt gezet. Dus dan ben je in dat ecologische systeem, ben je dan ook verstoord.
Ja.
Dus dan is het toch onze taak te zeggen, we moeten die aansturing van het hersen verbeteren, maar we moeten ook zeker de pancreas ondersteunen.
Ja. Eens.
Ja, dus, en dat heeft dan nog niks met microben te doen. Maar die hebben, als dat niet goed loopt, in gevolg,
ja,
ontstaat dan een dysbiose.
Juist.
Dan is het gevolg. Ja, en die dysbiose verandert weer ook het verteringsproces. Dat is een vicieuze cirkel.
Juist. Maar dat is inderdaad mooi, ook die link die je hier nu legt. Want ik noemde net die drie pijlers uit mijn programma. Hè? Dus
ja,
vertering, histamine en die dierentuin, hè, microbioom. En ik leg daarin ook uit, ze hebben alle drie onderling uitwisseling met elkaar. Ze beïnvloeden elkaar.
Ja.
Het is allemaal feedback systeem. Fantastisch hoe de natuur erover na heeft gedacht.
Ja, dat is hoog ingenieus. En weet je, er is geen snellere analyzer.
Nee.
We kunnen bijna 1 miljoen stoffen in no time kan ons lichaam, als hij dat in de mond krijgt en begint te kauwen, kan hij dat analyseren.
Ongelooflijk.
Er is geen analyzer deze wereld die zo snel is.
Ongelooflijk, hè?
Ja, ja, dat is, ja, daar krijg je kippenvel van.
Zeker, maar sowieso hoe de natuur in elkaar steekt, dat klinkt misschien een beetje wishy-washy, maar ik blijf me er echt over verwonderen dat er zo goed over na is gedacht.
Ja.
En dat
heeft
zoveel
toch veel jaren tijd gehad om
zo en geëvolueerd. Even, ja,
heel,
ja,
veel beta-versies.
Gelukkig wel. Maar misschien een beetje afsluiten, want volgens mij gaan we richting de afsluiting als ik naar de tijd kijk. Ook goed om nog eens even dat microbiome onder de loep te nemen. Want tuurlijk, probiotica tussen aanhalingstekens zomaar inzetten, dat heeft vaak niet zo heel veel zin.
Nee.
Toch kan het wel heel veel doen als je maar weet welke stammen je wanneer wel en wanneer niet inzet.
Ja.
He, als iemand een ontstekingsreactie in de darm heeft, wat heel vaak natuurlijk gepaard gaat met een histamine-intolerantie,
ja,
dan moet je geen ontstekingsbevorderende probiotische stammen inzetten. En die zijn er zeker ook.
Ja.
Ook de betere merken hebben dat ook.
Dat heeft niet meer. Heeft wat met die stammen, wat de taak is, hè?
Juist.
Dus je gaat altijd de slijmvliezen wil triggeren, omdat die laag liggen, dan is dat oké, maar dat doe je niet als ze al hoog staan.
Exact. Je onder
hoogspanning zijn met hoge defensines en SIGA. Daar ga je niet nog extra stammen inzetten die dit uiteindelijk bevorderen.
Juist.
Ja, dus dat is maatwerk.
Exact.
En, maatwerk, je moet niet per bacteriënstam kijken, maar je kijkt wel wat doen die bacteriën die daar zitten en die zet je dan in.
Ja.
Dus kijk, we hebben naar die 1200 verschillende bacteriensoorten in ons darmen. En we komen met een paar stammen aan. Of die nu individueel gemixt zijn of niet.
Ja.
Het is altijd een klein deel wat ik wel als sturing gebruik.
Ja.
Dus maak jou daar gedachten over. En denk eerder in grotere groepen. En denk, zouden kunnen ontsteking wat meer in de hand helpen. Omdat het immuunsysteem triggert of niet. Het is alles is juist op een gepast moment.
Klopt.
Misschien is dat ook een wijsheid die geen wijsheid is.
Nou ja, nee, maar het is een beetje Cruyffiaans, maar het is wel, ik ben het met je eens. Maar ook nu doe ik me in één keer denken wat je nu zegt aan, dat vind ik zo tof van de nieuwe 4D-diagnostiek.
Ja.
Als we het toch weer even hebben over voeding.
Ja.
Je wil ook weten welke beesten moet ik nu te eten geven en welke niet.
Mm-hmm.
En dat brengt, vind ik, die 4D-diagnostiek weer zo mooi in kaart.
Ja.
Hè, dan kijken we dus ook echt naar, of we zeg ik, maar nou ja, we in de breedste zin collegiaal des woords. Naar eigenlijk de samenstelling van je noemde het mooi de vleeseters. Hè? Dus
de vleeseters, de groenteeters, de fruiteters.
Precies.
Om het een karaktereigenschap te geven.
Ik hou ervan.
Ja.
Precies, dus niet alleen naar die aantallen, maar juist ook de activiteit van die groepen bacteriën. Want dat is interessant en dat is ook zo vernieuwend eraan.
Ja.
Aantallen kunnen we aanvullen met probiotica. We kunnen ze natuurlijk ook te eten geven met prebiotica. Je kan de combinatie inzetten, et cetera. Dat is ons allemaal bekend. Maar je wil ook weten hoe actief ze zijn.
Ja.
Want als de bad guys, om ze maar even zo te noemen, en vooral in de proteobacteriegroep zitten, en je zit lekker op een heel eiwitrijk dieet, voedingspatroon, even iets anders gezegd, dan kun je dus eigenlijk je eigen war daarbinnen constant blijven voeden, zonder dat je het doorhebt. En dus ook die ontstekingen, hè?
Die zet je
aan.
Met de beste voeding. We hadden laatst hier een afsluiting van de cursus darmtherapie specialisten. En dat was leuk. Hebben we met collega's hebben we alles casussen besproken. Dus altijd super fijn. Nou, dat weet je hoe dat is.
Ook heel, gehad, jaren
ja,
geleden.
Heel leuk is dat altijd. En daar waren er nog twee bij. Ja, ze noemden een naam, maar die weet ik al niet meer. Maar het ging daarvoor, het was weer ergens een guru die riep, we moeten altijd eiwitrijk en die shakes en wat weet ik doen. En ja, en beide zijn daar gezondheidstestjes qua buik massief onderuit gegaan.
Ja.
Dan zagen we natuurlijk die uiteindelijk de laboratoriumsverslagen. Ja, die liegen niet, hè?
Nee.
Dus het is zoals het is. En dan zei je, ja, dat paste ook überhaupt niet bij de samenstelling van de biota, bij de samenstelling van de verteringspower, also dus de verteringssappen.
Juist.
Paste niet. Dus dat was zowel enzymatisch, maar ook als bacterieel, was hoogwater.
Ja.
Ja, was stormvloed. En daar was die voeding, heeft alleen vuurtje bijgedragen.
Mm-hmm. Olie op het vuur.
Ja, olie op het vuur, ja.
Ja.
Dank je. En dat betekent uiteindelijk, die man die dat daarvoor komt, heeft je ook voor een deel ook weer gelijk.
Ja.
Ja, voor een andere waar de groenteneters hoog actief waren en die de eiwiteters minder, zou het je een gepaste voeding geweest zijn.
Juist.
Maar dat weet je niet. Dat, dat kan je ook niet aan een smaakproef nemen, hè?
Nee. Nee, maar dat geeft dus wel, dat onderzoek geeft dus heel mooi inzicht daarin, hè? Wat ja. dus op de persoon, dus echt
wat
op maat.
Op de persoon, ook welk voedingspatroon, hoe je sturend kan ingrijpen.
Exact. En als je alleen maar blind staat op die 4D-diagnostiek, dan kom je er ook niet.
Nee.
Je moet ook de andere belangrijke parameters meenemen. De vertering zelf natuurlijk, waar ja. verschillende parameters zijn. Ja. Ontstekingsmarkers.
Ja.
Want hè, je moet weten, is er sprake van een leaky gut? Hoe is het met de alfa-1-antitrypsine? Ja. Wat natuurlijk inherent daarin is. De PMN-elastase is natuurlijk ook weer een marker voor hoe zit het met die dierentuin. Want dan kun je ook weer verder zoeken en verder kijken naar die oorzaak onder de oorzaak.
Ja.
Dus het is sowieso natuurlijk een heel complex samenspel. Maar ook daarin meten is weten. Toch weer even het linkje naar histamine, kan het niet laten.
Nee, ja, daarom zitten we hier.
Precies, ze beide hebben DNA. Ja. Die methylhistamine, neem hem altijd mee. Daarom ben ik zo'n fan van, ik weet het, veel onderzoeken inzetten. Ik praat een beetje voor eigen parochie, want het is onderdeel van mijn eigen werkwijze. En van de week nog iemand, super enthousiast, wil heel graag, maar vindt het te veel. Ja, kan. Maar dan, we gaan het niet afzwakken. Het is dit of niet.
Ja.
En dat doe ik met reden. Maar dat wil ik wel ook echt ook even aan de collega's meegeven die luisteren. Je hoeft natuurlijk niet zo breed te doen als ik of als andere mensen. Doe je eigen ding. Maar kijk wel, als je iemand spreekt waarvan je het vermoeden hebt dat histamine, een histamine intolerantie in dit geval, een rol speelt in zijn of haar klachten. Neem die methylhistamine mee. En, ik vind die 4D-diagnostiek natuurlijk heel mooi, maar ook de vertering, hè, die ontstekingsmarkers. Sta je niet blind op enkele puzzelstukken, maar neem daarin ook echt de relevante puzzelstukken, met daarin toch ook de vertering als hoofdrolspeler, er ook in mee. Dus ook de anamnesis. Hè. Ga niet alleen met de onderzoek aan de slag, maar ook die anamnesis.
Ja, dan zie je die eventuele aansturingsproblematiek. Je kan nog ooit die anamnese zien op iemand 24-7 aanstaat.
Ja.
Dus dat is dan geen heksenwerk, maar je hebt het inzichtelijk gemaakt en kan dan jongleren.
Juist.
Ja, dus niet voor een protocol. Nee. En iedereen die in de therapie staat, veel patiënten ziet, daar zijn eigenlijk die weinig die een strak protocol toevoegen. We doen dat. Dan die kijken met de patiënt mee, wat past nu uit al mijn kennis? Wat kan ik hier nu het beste toepassen?
Ja.
En dat, ja, dat is een punt die heet ervaring.
Eens. En ik denk dat we echt nu wel moeten afsluiten. Kijk even naar Lisa. Ja, oké, gaan we doen. We hebben een paar keer nu genoemd, hè, de mond en de kont. Dus we kunnen van bovenaf naar beneden kijken en van onderaf in de kont kijken, zeg maar. Even een grapje. Waar het mooi is, als je in kaart hebt gebracht waar het hapert bij die persoon, je hoeft niet altijd meteen 10 middelen in te zetten.
Nee.
Soms is het zelfs beter om met slechts een paar middelen te beginnen.
Ja.
Ik ben nogal fan van de oligosinara, zoals je weet.
Ja.
Maar ook vanuit, als we toch even die tweede route nemen, van beneden naar boven. Maar dan is wel echt de waarschuwing, kijk naar de stammen die je inzet. Probiotica kan al wel heel veel rust brengen.
Ja.
En ik ben zo'n fan ook, maar ja, dat is een beetje wij van WC-eend adviseren WC-eend. We hebben natuurlijk samen met elkaar een hele mooie histamineverlagende probiotica ontwikkeld, die nu al een tijd die we testen in de praktijk.
Ja.
Ja. Ja, de eerste resultaten zijn fantastisch. En dat is niet van, oh, wat zijn wij goed. Nee, dit biedt dus zoveel meer kansen. Om
op
ook
basis van onderzoek is dat gedaan.
Juist.
Ervaring, onderzoek en weer metingen.
Juist.
Zodat we dat wel kunnen hardmaken dat het werkt. Ja.
0 en 1 metingen. Misschien komen er ook 2 metingen. Dat zien we wel, maar de 1 metingen spreken al voor zich. Maar ook de ervaring van de klant in de praktijk. Wat merken ze? We horen allebei veelvuldig rust in de buik. Ook rust in het hoofd.
Ja.
Dat is natuurlijk ook via die hersendarm als heel logisch.
Ja. He,
minder kortsluiting in het brein, minder neuroinflammatie. Fantastisch.
Ja.
Dus dat wil ik ook meegeven. Dat is weer een stukje perspectief, een stukje hoop.
Mm.
We kunnen, maar dat begint nogmaals wel echt met meten is weten, ook heel veel doen als we maar gericht weten door die metingen. Waar moeten we op inzetten? Wat moeten we tot rust brengen? En dan is het aan jou als therapeut een puzzelstuk te leggen. Wat past bij jouw cliënt?
Ja.
Welk stappenplan? Welke samenstelling van supplementen in combinatie met voeding? Ga je iemand weer dat zelfhelend vermogen weer kunnen activeren van die persoon, zo goed als dat kan?
Ja. Nou, je hebt het alles.
We zijn rond.
Kan ik niks meer aanvullen.
Kom naar de bijscholing in juni. Ja. 20 juni, geloof ik.
Ja. Als jullie dus meer over dit onderwerp willen horen. Dus echt juist ook de vertering, die processen van de vertering en hoe we die kunnen insturen. Of aansturen, niet insturen, aansturen. Dan schuif maar bij de bijscholing aan. Dus het wordt zeker een zeer, zeer leuke dag. Maar ik hoop ook dat die perspectief dan verandert. Weg van het pure bacteriëndenken, wat absoluut nodig is. Dat is natuurlijk waar ik ook mijn hart een beetje aan verloren heb. Hè?
Mm.
Maar we mogen niet die context verliezen.
Ja.
Dus en dat zie ik vaak, nou, dan worden individualiseerde probiotica gemaakt. Ja jongens, als die vertering niet loopt, kan je het je sparen.
Ja, zonde van het geld.
Ja, dat is waarom.
Ja.
Maak eerst maar je basis goed. Nou, en alles andere komt daarna. En dat moet, ja. Want dat maak je weer op basis van de gemeten resultaten. Dat natte vingerwerk geeft alleen maar frustratie.
En kost heel veel tijd en geld.
Ja.
En die vertering, komen we toch weer even terug op die vertering.
En dat heb jij nog ook bij jou in de praktijk. Dat mensen komen, nu heb ik al sinds jaar en dag zoveel geld uitgegeven. En ik ben nog steeds niet geholpen.
Ja.
Weet je, dat is het vierde protocol. En jou test dan heel veel. En haalt dan inderdaad de onderliggende naar boven. Nou ja, en dan moet het werk nog beginnen.
Ja.
Ja, dan moet het nog beginnen. Maar ja, dat is dan, die mensen weten niet anders. En vaak probeer je ook zelf. Maar het is zo'n complex systeem, het maag-darmkanaal. Ik kan alleen iedereen aanraden, ga naar een collega die ervaren is.
Ja.
Die je goed diagnosticeert. En die je niet met al te veel suppletie wegstuurt.
Nou, soms is het nodig, hè? Maar niet met een vast protocol. Dus echt ook kijk naar jou als persoon. En ik hou er zelf heel erg van om ook een stukje Ayurveda erbij te pakken. Wat voor typologie.
Ja.
Om iemand een beetje in een hokje te stoppen, dat is niet mijn intentie. Maar het kan in dit geval helpen, ook met doseringen.
Dat helpt, ja.
Exact, en ook hoeveel supplementen je tegelijkertijd inzet. En op welke organen je tegelijkertijd inzet en wanneer niet. En ik denk dat, wat jij heel mooi zei net, het advies, ga naar een kundige iemand, hè, die test. Maar ook waar het mee klikt. Want als je al geen verbinding met je eigen therapeut hebt, behandelaar hebt, dan houdt het al op.
Ja.
Dus het is daarin ook weer op maat. Hè? Wat bij de een past, hoeft niet bij de ander te passen.
Nee, dat
volg
is
je gut feeling.
En af en toe is het zoeken.
Ja.
Maar het zoeken wordt duidelijk effectiever met diagnostiek.
Zeker. En
het wordt beloond. Je bent het beste voorbeeld, Denise. Dus je test veel en je brengt echt de klachten naar boven.
Ja, dus vooral ook die vagere klachten, hè, die vaak gekoppeld zijn aan histamine-intolerantie. Vertering meenemen. Belangrijke andere biomarkers, we hebben ze al genoemd. Maar vergeet ook die methylhistamine niet.
Ja, dat is goed dat je dat nog maar...
Ik kan het niet laten.
Je kan het niet laten. En daarmee sluiten we met methylhistamine.
Tot op de bijscholing, 20 juni. Gaan we ook casuïstiek behandelen. Dus dat is misschien ook wel leuk voor de collega's. Geanonimiseerd uiteraard.
Ja. Daar heb je genoeg van.
Zeker, ja.
Oké, lieve mensen. Dankjewel voor het luisteren, Denise. Dank voor die reis die je naar Zeeland hebt gemaakt. Het was zoals altijd super gezellig en super interessant.
Vond ik ook. Dankjewel.
Tot de volgende.
Zeker. Tot gauw. Dag.
Tot gauw.
Dit was de RPSH Kenniscast. Waar kennis, inzicht en gezondheid samenkomen. Graag tot de volgende aflevering.